Wij openen Gods heilig en onfeilbaar woord in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze, waarvan wij lezen hoofdstuk 5, de versen 1 tot en met 21. Wij noemen nu als onze schriftlezing Efeze 5, de versen 1 tot en met 21. Daar lezen wij: zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer gode tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid laat ook onder u niet genaamd worden, gelijkerwijs het de heiligen betaamt, noch oneerbaarheid, noch zot geklap of gekkernij, welke niet betamen, maar veel eer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleide met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zijt dan hun medegenoten niet. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. Wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des geestes is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat de Heere welbehagelijk is. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiet, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen worden van het licht bestraft zijnde, worden openbaar. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij: ontwaakt gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Zie dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. De tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren is. En wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest, sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende en psalmende de Heren in uw hart, dankende alle tijd over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus, elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, in het Hooglied van Salomo vinden wij een heel wonderlijke samenspraak tussen de koningin Salomo en zijn zwarte bruid Sulamit. Deze zwarte bruid draagt een heel bijzondere naam. Want de naam Sulamit is in het oorspronkelijke de vrouwelijke vorm van de naam Salomo. Zij heeft die naam van Salomo gekregen. En deze Sulamit, deze bruid, belijdt aan het begin van het Hooglied: want uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. En u begrijpt, wij lezen het Hooglied ziende op Christus en zijn gemeente. En dan klinkt in de stem van die Sulamit als in één groot en heilig koor van stemmen al de stemmen van Gods kinderen mee. Want de uitnemende liefde die de Heere in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, bewijst aan zondaren is beter dan de wijn. Dat is, zo lezen wij in de kanttekening bij dat vers, beter dan alle aardse verheugingen. Roem dan wereld uw schatten, maar deze liefde gaat alle schatten ver te boven. Zij is beter dan de wijn. Een vergelijkbaar woord, gemeente, vinden wij ook in de brief aan de Efeziërs, waarbij wij vanavond nader stil willen staan. De tekstwoorden voor de prediking leest u in dat gedeelte van Gods woord dat u zojuist is voorgelezen. Efeze 5, daarvan vers 18. Efeze 5, vers 18, waar wij nogmaals lezen: en wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Met de bede om het licht en de leiding van Gods geest staan wij stil bij een apostolisch bevel met oog op het Pinksterleven. Drie gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats een waarschuwing. In de tweede plaats een aansporing. En in de derde plaats een tegenstelling. Dus nogmaals, een apostolisch bevel met oog op het Pinksterleven. Het is in de eerste plaats een waarschuwing. En wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is. Het is in de tweede plaats een aansporing, maar wordt vervuld met de geest. En in de derde plaats een tegenstelling, want de apostel plaatst deze twee tegenover elkaar. Gemeente, in de tweede helft van de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze heeft de apostel heel uitvoerig over de praktijk van het christenleven geschreven. Dat was zeker niet overbodig, want de stad Efeze was vol van boze machten en krachten. Ook de kinderen Gods in de gemeente van Efeze, hen die de Heere ootmoedig mochten vrezen, hadden eerder, zo schrijft de apostel in deze brief, gewandeld naar de geest van de eeuw van deze wereld. Dat wil zeggen, ook zij deden voor hun bekering volop mee aan al het zondige vermaak wat daar in die grote wereldstad te vinden is. En zondig vermaak was er in Efeze genoeg. Toverij, waarzeggerij, overspel, dronkenschap. Efeze stond er ook bij de omliggende steden onbekend. Dat kenmerkte nu die stad Efeze. Maar over dat leven dat bruiste en spoelde door de straten van deze grote stad, schrijft de apostel Paulus dat het eigenlijk geen leven was. Nee, deze Efeziërs waren, zo schrijft Paulus, niet levend, maar dood door de misdaden en de zonde. Jongens en meisjes, wat betekent dat? Dood door de misdaden en de zonde. Heel eenvoudig zouden we kunnen zeggen: dood in de zonden, dat is springlevend in de zonde. Dood in de zonde, dat betekent totaal gevoelloos voor de Heere en zijn dienst. Had het nu aan de Efeziërs gelegen, dan was dat zo gebleven. En dan waren zij met dat bruisende leven vol van zondig vermaak verder gegaan op de brede weg naar het eeuwig verderf. Maar wat een wonder. Het grote wonder waar de apostel over schrijft in dat eerste hoofdstuk. Een blijde lofzang. Een lofzang omwille van het verkiezende welbehagen van God de Vader. Want voor deze Efeziërs was er vergeving van zonde in het bloed van de Heer Jezus Christus. Zij zijn van dood levend gemaakt, werkelijk levend. En dan kan het niet anders. En dat voelen wij toch allemaal wel mee. Dan zal er in de praktijk van hun leven heel wat gaan veranderen. Alle terreinen van het leven zijn erbij betrokken. Apostel maakt het in de hoofdstukken 4, 5 en 6 van deze brief heel concreet. Alle terreinen zijn erbij betrokken. Onze tong waarmee wij spreken, maar ook het huwelijksleven, het gezinsleven. Hoe een werknemer staat tegenover zijn werkgever, het hoort er allemaal bij. Niemand kan de apostel verwijten dat hij niet concreet en niet duidelijk is. Hij heeft de zonde heel eerlijk bij name genoemd. En dat is, gemeente, wanneer wij de schrift openen, nog steeds nodig. En zo lezen wij het ook in onze tekst. En wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Onze eerste gedachte, een waarschuwing. Waarom eigenlijk? Waarom is deze waarschuwing aan de Efeziërs nodig? Wel, de geschiedenis van de Grieks-Romeinse wereld in die dagen maakt ons voldoende duidelijk, daarover geen misverstand, dat de problemen van dronkenschap en alcoholisme wijd verbreid waren. Het greep om zich heen. En die dronkenschap leidde ook weer tot allerlei kwalijke gevolgen. Allerlei problemen hingen daarmee samen. Daarvan lezen wij overigens ook in de schrift zelf. Om zomaar enkele voorbeelden te noemen, denkt u maar aan Noach. Hij werd dronken van de wijn. Nu zou men mogelijk nog kunnen zeggen dat Noach niet volledig het kwaad van de drank doorzien heeft. Maar in ieder geval zal hij toch wel gemerkt hebben dat die drank hem benevelde. In ieder geval gaat hij niet vrij uit. En de gevolgen weten wij. Hij wierp zijn klederen van zich. Een ander voorbeeld is Lot. Terwijl hij dronken was, kwam het tot bloedschande met zijn beide dochters. En nog een voorbeeld is Nabal. Die hoogmoedige man die David niets wilde geven voor de dienst aan hem bewezen. Nabal verkeerde in groot gevaar omdat David wilde komen met zijn leger om hem te straffen voor zijn ondankbaarheid. Maar Nabal vierde feest. Hij was dronken. Zijn hart werd vrolijk, staat er in die geschiedenis. Zo vrolijk dat hij niet eens besefte hoe dwaas hij was. Was zijn vrouw Abigail er niet geweest, dan was Nabot zeker omgekomen. Om nog een laatste voorbeeld te noemen, de koning Ahasveros. Ook zijn hart werd vrolijk door de wijn en hij wilde zijn vrouw Vasti laten komen onder ogen van al die dronkaards. En toen Vasti weigerde, werd zij als koningin uit het paleis verstoten. Voorbeelden die ons heel duidelijk laten zien dat de dronkenschap en het alcoholisme niet zonder gevolgen is, ook in onze tijd niet. We denken alleen al, gemeente, aan verkeersslachtoffers, aan huwelijksleed, gezinsproblemen, financiële zorgen en de verspilling van het geld wat wij verdiend hebben. Laten we onze ogen er niet voor sluiten. Er zijn ook in Nederland, zo las ik bij de voorbereiding, 1,3 miljoen wat wij noemen zware drinkers. Dat gaat ook onze kringen niet voorbij. Waarschijnlijk heeft de apostel Paulus, gemeente, in onze tekst niet alleen de drankmisbruik in de algemene zin van het woord op het oog. Er speelde namelijk in die stad Efeze een specifieker probleem. Wij weten dat in Efeze de afgod Bacchus gediend werd. Jaarlijks waren er meerdere feesten van enkele dagen ter ere van deze Bacchus. En tijdens deze feesten waren er optochten vol verdwazing. Niets ging te ver, niets was te zondig. Het vlees van dieren werd zelfs rauw gegeten. Feesten die uitliepen op hoererij en overspel. In die feesten zien we heel duidelijk dat het Grieks-Romeinse Rijk van die dagen als het ware liep op zijn laatste benen. Volgens een van de geschiedschrijvers uit die periode, Plato, was het toegestaan om op die feesten dronken te worden. Want, zo schrijft hij, dronkenschap werd gezien als een hoge eer aan de afgod. Bovendien schrijft hij, dronkenschap helpt mensen jong te worden, hun zorgen te vergeten. Ja, dat mocht dan op de feestdagen van de afgod Bacchus zo lijken. Jong te worden en zorgen te vergeten. Maar was daar maar niet de dag na het feest. Op die dag na het feest zien wij de afgoderij recht in de ogen. Een wereld vol ingehouden verdriet en naamloze ellende. Dat was nu het leven van de Efeziërs in hun eertijds. En de apostel vat het kernachtig samen: dood in zonden en misdaden. En wordt niet dronken in de wijn waarin overdaad is. Laten wij nog even, gemeente, de vinger leggen bij dat woordje overdaad. Wijn waarin overdaad is, wat wordt daarmee bedoeld? Mogelijk is onze eerste gedachte dat hiermee bedoeld wordt dat een overdaad van wijn, een te grote hoeveelheid van drank, leidt tot dronkenschap. En hoewel dat zeker waar is, staat het toch niet zo in onze tekst. Paulus schrijft over de wijn waarin overdaad is. Wat wil dat zeggen? Het Griekse woord wat de apostel hier voor overdaad gebruikt, betekent heel letterlijk vertaald iets wat zonder heil is. Heiloosheid. Wijn. Dan moeten wij bedenken dat wijn hier als een beeld gebruikt wordt voor welke vorm van drank dan ook. Alcohol is zonder heil, want het kan ten diepste het mensenhart niet vervullen. Overdaad. Jongens en meisjes, dan ga ik met jullie naar die bekende gelijkenis van de verloren zoon. Daar in dat vergelegen land bracht hij vaders geld door. Daar wordt hetzelfde woord gebruikt. Levende, overdadiglijk. Jongens en meisjes, was die man nu echt gelukkig daar? Was die jongen daar in dat vergelegen land werkelijk gelukkig? Had hij daar, te midden van die overdaad, de bestemming, om er zo te zeggen, van zijn leven gevonden? Nee, laten we maar letten op de dag na het feest, als het geld op is. Dan zit hij met een hongerige maag bij de zwijnen. En hij, van die ontroerend diepe woorden in de schrift, tot zichzelf gekomen zijnde, zeide: Hoevele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak me maar als een van uw huurlingen. Dat is nu het bedrog van de overdaad. Het leek zo vol, maar het is zo leeg. Overdaad. Het lijkt te veel, maar het is ten diepste te weinig. Want nu, gemeente, als wij de situatie in Efeze vergelijken met onze tijd, dan is er heel wat veranderd. En toch is er wezenlijk helemaal niet zoveel veranderd. In Efeze was vooral de wijn het genotmiddel. Wat zijn in onze tijd van die heilloze genotmiddelen? Dat kan de alcohol zijn, zeker. Maar de duivel heeft nog meer pijlen op zijn boog. Al net zo heilloos en opnieuw met datzelfde bedrog. Het lijkt zo vol, maar het is zo leeg. Om maar een voorbeeld te noemen. De pornografie. Het verkeerde gebruik van de seksualiteit. Het lijkt overdaad. Het is te kort en leeg. En weer een ander, mogelijk wel door een verslaving aan het gamen of aan Netflix als genotmiddel. Wees eens eerlijk, wat laat het van binnen na? Overdaad, alles wat je hart begeert. Maar wat was ook alweer die diepere betekenis van dat woord? Overdaad is heilloos. Leeg, een vermoeide ziel en een onrustig hart. Weer een ander, misschien voor het oog wat netter, vlucht in zijn werk. Gaat op in het leven van hier en nu. Wat is de overeenkomst daarvan met Efeze? Weet u het nog, Plato schreef: mensen mogen dronken worden om hun zorgen te vergeten. Maar wat schuilt daarachter? De dag na het feest. En dan kijken wij de heilloosheid in de ogen. Een mens vol ingehouden verdriet. Vol naamloze ellende. Gemeente, daarin kan de kerk ook heel wereld zijn. Ook binnen de kerk is er van allerlei onheilige roes, bedwelming, beneveling. Het kan op allerlei manieren. De toepassing maakt u zelf maar even. Maar op welke manier wij het ook doen. De mens gaat door op de weg naar het eeuwig verderf. Want is het niet het kenmerkende van al die soorten overdaad, gemeente, dat wij door die onheilige roes, door die bedwelming, door die beneveling, de grote vraag van het mensenleven ontlopen? En dat is de vraag die de engel eens stelde aan Hagar. Van waar komt gij? En waar zult gij heen gaan? Jongens, meisjes, jongeren, vaders, moeders, ouderen, Is er in uw leven een antwoord gekomen op die vraag? Hebt u onder ogen gezien? Hoe leeg de overdaad is. En dat de wereld met al haar begeerlijkheden voorbij gaat. Van waar komt gij? En van waar zult gij heen gaan? Gemeente, die vraag moet in ons leven door die bedwelming heen breken. Mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En wordt niet dronken in de wijn waarin overdaad is? Brengt ons bij onze tweede gedachte. Een aansporing. Want Paulus vervolgt onze tekst. Maar wordt vervuld met de geest. De krachtige waarschuwing tegen de dronkenschap gaat samen met een krachtige, even krachtige, mogelijk nog wel krachtigere aansporing. Wordt vervuld met de geest. Deze aansporing wijst ons op het kenmerkende werk van de Heilige Geest. Namelijk die geest vervult. Gemeente, laten wij die korte woorden zo met wat enkele vragen eens onderzoeken. Om maar te beginnen deze vraag. Waarmee vervult de Heilige Geest? De Heilige Geest, gemeente, vervult met Christus. Die zal mij verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. We stellen nog een vraag. Maar wat gebeurt er dan? Hoe gaat dat dan? Hoe vervult de Heilige Geest? Wel, gemeente, dat vervullen betekent niet alleen dat de Heilige Geest door wedergeboorte en bekering een band legt. De onverbreekbare band van het waarzaligmakend geloof tussen de Heere Jezus Christus en uw ziel. Maar die vervulling betekent vooral dat de Heilige Geest dat geloof gaat opvoeden. De Heilige Geest geeft u oog voor de blijvende betekenis van de vernedering en de verhoging van de Heer Jezus Christus. U krijgt oog en hart voor de blijvende betekenis van kruis en opstanding. Maar dat niet alleen, de Heilige Geest wil meer, gemeente. Hij wil vervullen. Dat wijst op een werkelijke volheid. Door de Heilige Geest leert u God de Vader aanroepen als Abba Vader. Door de Heilige Geest leert u uzelf kennen als aangenomen kind van God. Door de Heilige Geest leren wij ook die geest kennen als het onderpand van de eeuwige erfenis. Dat wil de Heilige Geest. De Heilige Geest wil meer. Hij wil niet dat Gods kinderen aan deze zijde van het graf zuigelingen in de genade blijven. De Heilige Geest wil vervullen met de volheid en de rijkdom van Gods genade. En daarin, gemeente, ligt nu de werkelijke bestemming van uw en mijn leven. Wij kennen ongetwijfeld de woorden van Augustinus. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u, o God. Wanneer u deze woorden nazoekt in het geschrift waarin Augustinus ze gebruikt, de belijdenissen, dan ziet u dat er nog iets voor deze woorden staat. Er staat voor: gij hebt ons tot u geschapen, o God, daarom onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u tot u geschapen. Dat betekent, en dat is tegelijk het grote antwoord op de vraag, waarom die overdaad, die heiloosheid uw en mijn hart niet vervullen kan. Want gij hebt ons tot u, naar u toe geschapen. Dat beoogt de Heilige Geest. Mogelijk vraagt u, nou dat was toch gebeurd bij de Efeziërs. Zij hadden toch een nieuw hart gekregen. Zij waren toch getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar en heerlijk schijnend licht. En dat is waar, gemeente. Maar die vervulling met de Heilige Geest en vandaar ook de roep in onze tekst, de aansporing, is niet iets eenmaligs. Die vervulling blijft namelijk levenslang nodig. Wil Gods kind in waarheid de Here dienen? Wil Gods kind in waarheid werkelijk tegen de zonde en de duivel en zijn ganse rijk strijden? Dan is die vervulling nodig. Want zodra die vervulling uitblijft, dan verflauwt het geestelijke leven. Dan krijgt de zonde plaats. Dan kunnen ook de Efeziërs, zo schreef Paulus in het voorgaande hoofdstuk, die geest bedroeven. Dan trekt de Heilige Geest zich terug en zinkt het geestelijke leven in. Wordt het donker en duister. En daarom is die vervulling met de Heilige Geest levenslang nodig. Weet u waar we dat zo duidelijk vinden, gemeente? In de psalmen. Dan horen we de psalmdichter: verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ai, laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden. Dan horen we dezelfde dichter in een andere psalm: leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand, uw goede geest bestier mijn schreden en leid mij in een effen land. En weer in een andere psalm: Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dat beleiden wij ook toch in de Heidelbergse catechismus. Zondag 48, de bede, uw koninkrijk komen. Dat is, zo beleiden wij in het antwoord, regeer ons alzo, dat wil zeggen op die manier, door uw woord en geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Daar hebt u nu het geestelijk leven. Dat is een levenslange afhankelijkheid van de vervulling met en door de Heilige Geest. En daarom wordt vervuld met de Geest. We kunnen nog een vraag stellen bij deze woorden. En dat is, gemeente, mogelijk heeft u die vraag al gesteld in gedachten, maar hoe zit dat toch met deze aansporing? Wanneer we onze tekst nauwkeurig lezen, staat er niet: vervul uzelf met de Heilige Geest. En er staat ook niet: wacht totdat u vervuld wordt met de Geest. Nee, het staat er zo: word vervuld. Dat is taalkundig, gemeente, een passief bevel. Passief. Dat wil zeggen, het is niet iets wat wij zelf kunnen doen. Word vervuld. Dat is, gemeente, het werk van diezelfde Geest. U en ik, wij kunnen onszelf wel volgieten met wijn. We kunnen onszelf wel volgieten met al het geld en goed van deze wereld. Maar werkelijk vervullen, werkelijk vervullen, werkelijk vervullen kunnen wij ons hart niet. Is dat wel eens doorgedrongen, gemeente, in uw leven? Met alles wat de wereld heeft. Met alles wat de wereld u geboden heeft en zo denken wij nog te bieden heeft. Ons hart is er niet mee te vervullen. Is dat wel eens tot u doorgedrongen, gemeente? Dat wij ook ons hart niet kunnen vervullen met wat uitwendige godsdienst, onze kerkgang, onze vroomheid, onze ernst, zonder het werk van die Heilige Geest. Dat leert de Heilige Geest, gemeente, als hij gaat vervullen. Dan krijgt u er oog voor hoe aangrijpend waar dat is. Dat u uw eigen hart niet kunt vervullen. Zelfs niet met iets van u. Tot en met onze tranen en gebeden en ervaringen aan toe. Want met iets van ons kan ons hart niet vervuld worden. En ook dat, gemeente, is geen eenmalige les in het geestelijk leven. Ook hier zouden wij die prachtige woorden uit de catechismus die daar zo meer dan eens gebruikt worden, kunnen toepassen. Dat is een les die hoe langer, hoe meer geleerd wordt. Maar u zegt, hoe moet dat dan? Want het is dan een passief bevel, wordt vervuld, maar het is toch ook een bevel. Hoe moet dat dan toch? Moeten wij dan toch proberen met eigen kracht, eigen inspanning en voornemens ons hart te vervullen en onszelf wat in het rechte spoor te plooien? Nee, gemeente, die weg is afgesloten. En dat leert de Heilige Geest hoe langer, hoe duidelijker. Maar hoe dan dit bevel? Was het dan toch niet beter geweest als de apostel geschreven had: wacht op die vervulling met de Heilige Geest? Nee, gemeente. Wat leert ons de Heidelbergse catechismus? Dat God, zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijk zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Daar hebt u het passieve bevel. Zo nadert Gods kind voor Gods aangezicht met alle nood en ellendigheid. Want onze leegheid roept om die vervulling. Onze duisternis roept om dat licht, onze onmacht roept om zijn almacht, onze onwetendheid roept om zijn onderwijs. En zo drijft, zo spoort dit bevel ons aan om toe te gaan tot de troon van Gods genade. Zodat u met David zou zeggen: zie, al mijn lust tot uw bevel zich strekken. Och, dat er kracht en leven in mij rees, wil die door uw gerechtigheid verwekken. Zo vervult de Heilige Geest op het gebed. Er is nog iets aan te wijzen, gemeente, over de vervulling, hoe de Heilige Geest dat doet. We zien dat onze tekst, kijkt u maar mee, eindigt met een punt, komma. Dat wil zeggen, de tekst loopt ook in het oorspronkelijke door. De apostel geeft nog een aantal concrete adviezen, aansporingen daarin, sprekende onder elkander met psalmen, lofzangen en geestelijke liedekens. Wat kan de Heilige Geest het zingen gebruiken? Als het goed is, gemeente, missen wij dat. Dat dat ook nu maar in zo'n beperkte mate kan. Het zingen van een psalm, de Heer kan het gebruiken. De duivel kan ervan op de vlucht slaan. En heeft niet juist Christus ook die psalmen gezongen Die psalmen waar, zoals de kanttekening van zegt, binnen dat psalmboek vinden wij ook de lofzangen en de geestelijke liederkens. Zo door het gebed en door het psalmgezang wil de Heere de harten die zo leeg zijn en die met alle heilloosheid niet vervuld kunnen worden, vervullen met zichzelf. En als dat ervaren wordt, gemeente, dan is er een ander genot in ons leven. Dieper, voller, breder, rijker. Een genot wat de eeuwigheid verduurt. Een genot waarvan wij eerst nog willen zingen uit Psalm 144, het 7e vers. Welzalig is het volk dat dus gezegend dit heugelijk lot door 's hemels gunst bejegend. Welzalig is het volk dat bij het genot van overvloed de Heere heeft tot zijn God. Psalm 144, 7e vers. Gemeente, een apostolisch bevel met oog op het Pinksterleven. Wij hoorden van een waarschuwing. En wordt niet dronken in de wijn waarin overdaad is. Wij hoorden in de tweede plaats van een aansporing, maar wordt vervuld met de geest. En wij horen in de derde plaats van een tegenstelling. Want dat ene woordje, maar, in onze tekst wijst op een grote tegenstelling. En die tegenstelling is er, gemeente, in de dronkenschap. En dan vullen wij opnieuw daar al het genot voor in wat de duivel te bieden heeft. Is heilloosheid, leegheid. Maar door de Heilige Geest is er vervulling. De beneveling doet de werkelijkheid van zonde en schuld vergeten. Maar de Heilige Geest stelt die werkelijkheid van de grote vragen van uw en mijn leven voor ogen. De roes van de dronkenschap doet dan tijdelijk alle moeite en zorgen vergeten. Maar de Heilige Geest troost blijvend met de vergeving der zonden door het bloed van Christus. Door de overdaad van het hier en nu werpt de mens het juk van de Heere en zijn dienst van zijn schouders. Maar de Heilige Geest leert het ware leven, het echte leven. Leven in gehoorzaamheid aan de Heere en zijn zalige dienst. De beneveling en de bedwelming werpt ons terug op het hier en nu. De Heilige Geest opent het oog van Gods kind voor de eeuwige toekomst. Het eeuwige onvergankelijke leven. Kortom, de overdaad is bedrog. Tijdelijk. Maar de vervulling met de Heilige Geest is waarachtig en eeuwig. Wat een tegenstelling, gemeente. Maar nu is dat niet alleen een tegenstelling op papier in onze tekst. Het is een tegenstelling van de praktijk. Twee kanten, het wijst ons, gemeente, op de twee wegen. Op weg en reis naar de eeuwigheid. Op welke weg wandelt u? Vraagt u ongetwijfeld wel meer dan één keer gesteld is. In het licht van onze tekst, gemeente, is het antwoord toch niet zo moeilijk. U kunt het weten. Namelijk, van welke vervulling is er sprake in uw leven? Is dat het genot van de wereld? De alcohol, muziek, films, de verslavingen. Als dat de diepste vervulling van ons leven is, gemeente, dan is het van binnen overdaad, heilloos, leeg. En dan wandelt u op de brede weg naar het eeuwig verderf. Mogelijk, gemeente, bent u wat soberder in al die dingen die genoemd zijn. Maar u bent vol van uw werk, vol van studie, van uw bedrijf. U zwoegt en slaaft van de vroege morgen tot de late avond. Zondags in Gods huis gaat de boodschap van de Heere en zijn dienst eigenlijk langs u heen. Het zegt u zo weinig, want uw ogen zijn gericht op het hier en op het nu. Ook dat is leeg, gemeente. Heilloos leeg. Waarmee vervult ook alweer de Heilige Geest? Die geest vervult met Christus. Dan wordt Christus uw leven. Het leven is mij Christus. Het sterven is mijn gewin. Wat dat betreft, gemeente, moest ik denken bij de voorbereiding aan een uitspraak van wijlen dominee H.G. Abma. Hij schrijft: de dood is aangrijpend genoeg een voortreffelijke taxateur. Het laat u de waarde zien van alle dingen. Mogelijk vraagt u, maar hoe moet het dan verder in mijn leven? Want nu op zondag zijn we in Gods huis. En morgen wacht mijn werk weer. En ik heb toch mijn verantwoordelijkheid op de plaats waar de Heere mij stelde. En misschien wel een verantwoordelijkheid in een door en door wereldse omgeving. Een belangrijke vraag, gemeente. Van die vraag zou ik twee dingen kunnen zeggen. Dan denken wij weer terug aan Gods kinderen in Efeze. Om maar te beginnen, zij konden niet langer meedoen. met de Bacchusfeesten. Er kwam een zekere afzondering, merkbaar en zichtbaar. Een gemeente, zo zal er in het leven met de Here toch een zekere afzondering komen. Tussen u en de wereld die in het boze ligt. Legt u daar uw hart en leven eens naast. Nee, dat is niet eenvoudig in de praktijk. Maar lezen wij dat niet op allerlei plaatsen in de schrift? Abraham moest alleen de weg gaan naar het beloofde land. Nee, dat is niet eenvoudig. En laat ik het maar concreet maken, gemeente. Het zal voor de vaders en moeders in Efeze ook niet eenvoudig zijn geweest om te zien dat kinderen die met hun kinderen spelen wel meedoen met zo'n afgodisch Bacchusfeest. Maar de smalle weg, gemeente, is niet de meest eenvoudige weg. Leest u dat maar in de Christenreis van John Bunyan op de ijdelheidskermis. Dat is het eerste. Als het goed is, is er in uw leven toch een zekere afzondering. Wat ik daarbij nog zou willen zeggen, gemeente, is: de apostel heeft het gebruik van de drank niet helemaal verboden, maar hij bepleit wel een bepaalde soberheid. Als de Heilige Geest u vervult, dan zult u zich niet meer inlaten met alles van het hier en nu. Er komt een soberheid in uw leven. Want u bent op reis. En op reis zijn betekent: wij zullen hier niet blijven. Er komt een soberheid, want waarom zou u zich onbeperkt inlaten met alles van deze wereld, terwijl die wereld in het boze ligt? Gemeente, ook dat mag heel concreet worden. Een soberheid. En ook dat gaat niet vanzelf. En mogelijk, jonge mensen, levert dat wel wat onbegrip op binnen je vriendengroep. Maar zouden wij het heil van onze onsterfelijke ziel niet veel zwaarder laten wegen? Bij de voorbereiding, gemeente, las ik heel treffend dat een zekere soberheid, en het is toch beslist niet overbodig om daar ook eens de vinger bij te leggen, dat een zekere soberheid onze geestelijke voelhorens aanzienlijk zou verfijnen. Dat is wat. Het zou ons misschien wel opscherpen als het gaat om de prediking van het woord. En als u dan moet zeggen: maar daartoe ben ik niet in staat, alles is me tegen en ik zou het niet weten en ik wil het ook niet eens, ook, o gemeente. Dan wijs ik u nog een keer op dat woord uit de catechismus, dat God zijn geest alleen wil geven aan degene die hem met een hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Gemeente, bijna aan het einde gekomen, is er nog iets aangrijpends te noemen. Trof mij wel bij de voorbereiding, maar wij krijgen de indruk heel sterk dat deze vermaning aan de Efeziërs niet het beoogde doel heeft gehaald. Hoe weten wij dat? Er is nog een brief gevolgd aan de Efeziërs. Niet van de hand van Paulus, maar van de hand van de verhoogde Christus zelf. Openbaring 2, leest u het thuis maar na. Dan blijkt dat deze gemeente verslapt is. Haar eerste liefde heeft verlaten. En dan dreigt de koning van de kerk, de kandelaar van de prediking, van zijn plaats te weren. Als zij zich niet bekeren. Laat dat, gemeente, daarmee ook een waarschuwing zijn voor u en mij. Dat op de jongste dag niet tot u gezegd zal worden, net als de rijke man: gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in dit leven. Hier had u overdaad. Maar er blijft een eeuwige leegte over. Dan is het te laat. Nog komt tot ons het apostolisch bevel met oog op het Pinksterleven. En word niet dronken in de wijn waarin overdaad is, maar word vervuld met de Geest. Amen.